Hi, wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe podcast van Stichting Gebruikersassistentie Honden. Wederom aan tafel heb ik Sydney Tetelepta en Yvette van Leeuwen.
Hi.
Hoi, hoe is het met jullie?
Goed.
Ja, maar mij ook goed. Alleen was ik even mijn startzinnetje kwijt.
Je startzinnetje kwijt? Nou, is dat wat?
Ja.
Het kan zijn dat je wat geruis op de achtergrond hoort. Het is buiten 32 graden en binnen hebben we de airco's aan.
Is het 32 graden al? Ik
zal nog voor de zekerheid even checken.
Lekker. Ik heb 31
graden. 31 graden, een graadje geloof ik. Het is lekker, hè?
Lekker.
Heerlijk.
Ja. Airco aan en dat horen ze dan op de achtergrond?
Dat zou eventueel kunnen.
Dat gaan we niet uitdoen, want anders zitten we allemaal te stinken. Dus dat doen we niet.
Ja, dat
dus
stinken is voor jullie dan niet zo heel erg. Maar ik denk dat als we allemaal van ons graadje afgaan, dat die podcast zo lang stil is.
Ja, dat is ook wel weer stil.
Totdat iemand weer wakker wordt en
weer verder kunnen gaan.
Ja, ja. Misschien worden we niet meer wakker dan.
Nee, dat zou zomaar kunnen. Ja. Ja, ja. Maar we zitten niet in een hete auto, hè? We hoeven er niet uitgeslagen te worden.
Nee.
Goed, dat is voor een andere podcast. Eigenlijk ben ik wel nieuwsgierig wat jullie heeft doen besluiten om voor een geleidehond te kiezen, in jullie geval.
Oh, dan gaan we die kant op.
Ja, we gaan die kant op. Ja.
Nou, dus, Yvette,
dames eerst.
Ik zeg Yvette.
Nou,
Bas, los.
Ik vond het eigenlijk wel heel leuk om met een hond te... Nee, dat is natuurlijk heel flauw. Ik dacht dat ik niet in aanmerking kon komen als voor het gebruik van een geleidehond. Omdat ik dacht dat ik nog te goed zicht had. Ik heb bij het Loerf gezeten, heb het al vaker over gehad. En daar hebben ze me heel snel uit die droom geholpen. Nou ben ik ook in het Loerf, tijdens mijn revalidatie in het Loerf, ben ik ook heel hard achteruit gegaan met mijn zicht. Dus toen was ik er zelf ook wel van overtuigd dat ik dan toch wel in aanmerking zou komen. En de voor- en nadelen heel erg afgewogen van, wel of geen hond. Je werkt toch met een levend wezen in plaats van in dit geval, wat wij natuurlijk ook nog kunnen hebben, onze stok. Als je de tasstok gebruikt, dan kom je thuis, je gooit hem in een hoek. Je hoeft hem niet te verzorgen, de tasstok die heeft geen last van diarree. Ja, als je een keertje door de stront hebt gerold, moet je misschien schoonmaken. Maar dat is ongeveer de onderhoud aan je tasstok, met een nieuwe bal vervangen af en toe. En ja, met een hond heb je toch een levend wezen in huis. Dus wat ga je dan doen?
Heb je al eerder een hond gehad?
Ik heb nog nooit eerder een hond gehad. Mijn ouders wel. Dus ik ben wel opgegroeid met honden in huis. Nou, dat is ook niet helemaal waar. Heel vroeger, toen ik heel jong was, echt zo 1610 zeg maar. Mijn eerste 3-4 jaar. En mijn ouders hebben een hond in huis genomen toen ik uit huis ging om te gaan studeren.
Ja. En als vervanging van?
Nee, daar hebben ze een afwasmachine voor gekocht. Dus ik heb wel een tijdje ook nog weer thuis gewoond met een hond in huis. Maar eigenlijk nooit zelf een hond verzorgd of gedaan.
Nee.
Het is wel iets wat ik wel wilde. Maar ja, toen ik nog werkte, een hond moet verzorgd worden. Dan moet je niet, die moet je niet 4 dagen in de week of 2 dagen in de week volledig een dag alleen laten zijn, nee. Vind ik.
Vind ik ook.
Dus vandaar.
Ja.
En dat is dus goed uitgevallen, zeg maar. De omslag is dus gegaan naar de hond.
Ja.
Ook vooral omdat met stoklopen voor mij nog heel veel inspanning vergde. Omdat je toch continu bezig bent. Wat voel ik nou? Wat is er dat je met een hond dat eigenlijk minder hoeft te doen?
Daar komen we dadelijk verder op terug. En Sydney, waarom ben jij voor een blinde geleidehond gegaan?
Omdat een autisme hulphond in dit geval niet werkte.
Ja, ja. Of mijn menselijke hond deed ook niet goed de beste, kan ook. Even kijken hoor, Loerf. Hebben we inderdaad al uitgelegd wat dat is? Dat is voor ons wel heel duidelijk, maar voor de luisteraars hebben we dat ooit gedaan.
Ja, vertel je het nog een keer.
Loerf is een expertisebureau voor een clubje voor blinden en slechtzienden. Daar kan je revalideren als je blind of slechtziend bent. En het is intensiever als je op het low-erf zit dan dat je het zeg maar met medewerkers van hun of van Bartimees thuis doet, zeg maar, op locatie bij jou thuis. En dit gaat dan wat intensiever en is gemiddeld een jaar zo, hè, dat mensen op het low-erf zitten.
Tegenwoordig is het 26 weken volgens mij.
Oké, okay. Dus, ja, ik zat daar dus anderhalf jaar bij, ja. Zeg maar. Maar het was een hele gezellige en leuke tijd, hoor. Zo is het niet. Dus dat is het low-erf, het is een expertisebureau voor blinden en slechtzienden. Nee, bureau mag ik niet zeggen, maar expertiseclub voor blinden en slechtzienden.
En bij het low-erf, dat is in Apeldoorn. En yeah. Daar zit je dan dus intern.
Yeah.
3 tot 5 dagen per week. Yeah. En dan slaap je daar dus ook. Je eet daar. Je doet eigenlijk je hele leven daar. En ze laten je dus in dit geval als revalidatie leren koken.
Non-visueel.
Dus inderdaad, alles non-visueel aanleren. Computeren. Koken, hobby's vinden.
Ja, hoe doe je met je iPhone vingeren, met weet ik het wat. Je gaat daar bijvoorbeeld ook leer je braaien. Louis braaien, dat is bubbeltjes en schrift in blinde schrift op papier. Dat soort dingen. Allemaal dingen leer je voor non-visueel. Dus zeg maar
duidelijk. Maar wat heeft jou doen besluiten om voor een glijdenhond?
Nou, in tegenstelling tot Yvette, ik had helemaal geen twijfel om een stok. Ik moest geen stok. Elke man heeft al een stok en dat is goed genoeg. Dat is één. De andere kant is, ik wil natuurlijk een hond. En ik ben een hondenmens, dus ik wou ook een hond. Dus ik was al bij alle glijdenhondenscholen wezen buurten. En op een gegeven moment kwam één hondenschool naar me toe. Daar had ik wel een goede klik mee. En die zei van, nou, dat gaan we doen. Maar dan ga nou gewoon naar de fysio of inderdaad low-erf, omdat je je rijbewijs moet halen als blinde. Ik noem dat rijbewijs, zal weer wat anders heten, maar dat is dat je weet hoe je met een assistent, of in ieder geval met een geleidehond, moet lopen en mobiliteit dingen en goedkeuring, dat allemaal wel kan voor de zorgverzekeraar en zo. Dat is een heel bureaucratisch dingetje. En die hondenschool-eigenaar zei tegen mij, doet dat dan gewoon daar. Nee, maar binnen een paar maanden heb je dat. En als je dat één keer in de week een uurtje bij je thuis komen, gaat het veel langer duren nog voordat de geleidehond kwam. Dus daarom was mijn motivatie om naar de low-erf te gaan.
Maar we hebben het niet over het low-erf. We hadden het over de motivatie waarom dat je voor een hond ging kiezen.
Ja, dat heb ik net gezegd. Omdat ik een geleidehond, omdat ik geen stok wou.
Ja, ja.
Pertinent, geen stok. Ja. Dus wil je anders toch naar buiten gaan en lopen in je eentje. Ja, en je wil geen stok. Dan was er maar een andere keuze. En dat was de geleidehond. Ja, of je moest telkens aan iemand zijn arm lopen of zijn schouder vasthouden. En ja, dan ga je niet zelfstandig dingetjes doen.
Nee.
Dus ik wou gewoon een geleidehond. En dus er was voor mij geen keuze. Stok, dat vond ik niks. Ik heb wel stoklopen moeten leren op dat low erf, omdat ze vonden, de hond kan ook ziek zijn. Dus als mijn hond ziek is, dan moet ik toch wel met de stok kunnen lopen. Nou, dus dat heb ik formaliteiten, dat heb ik dus al gedaan. Maar ik vond helemaal niks. Dus uiteindelijk kreeg ik de hond, zeg maar.
Uiteindelijk de hond?
Ja.
Ja.
Papieren gehaald zijn de hond.
De papieren gehaald?
Ja, met de rijbewijs.
Een doc-sim gelopen?
Ja, doc-sim gelopen voor lul door Apeldoorn. Gelukkig in Apeldoorn.
Een doc-sim, want daar kent niemand je.
Ja,
een doc-sim, vond ik in dit geval, voor mensen die dat niet weten. Een doc-sim is een ijzeren geraamte, harnas idee, wat de hond nadoet.
Op wieltjes.
Jij hebt, op wieltjes. Jij hebt
een soort beugel vast.
Beugel vast
en er loopt iemand achter. En dat was dan de mobiliteitstrainer. Die loopt dan achter je. En die heeft de handvat. En die heeft dan met die handvat die hond ook vast. En dan moet je echt tegen dat ding praten. Links, rechts, stoep, bushalte.
Oh, had hij bij jou nog geen naam?
Nee.
Ik weet niet meer wat de naam was. Maar inmiddels had dat ijzeren ding een naam. En dan moest je dus inderdaad... je loopt echt gewoon voor lul.
Ja, ik was echt blij.
En zij sturen dan zeg je bijvoorbeeld, zoek links. En dan sturen ze je naar rechts, zeg maar. En dan moet je dus dat zelf corrigeren. En je moet een route lopen waar zij zeggen van, wij spreken, je gaat naar de supermarkt. Dan moet je daar naartoe lopen. Die route heb je al geleerd met je stok. En dan willen ze dus dat je die route loopt met dat ijzeren ding naast je. En dan daarmee kunnen ze dan bijvoorbeeld zien of jij dus wel met een geleidehond überhaupt kan lopen. En of je die coördinatie hebt. Want ja, een assistentiehond en zeker een geleidehond, ze hebben geen GPS'je ingebouwd. Je moet zelf nog altijd je routes weten en doen. En die moet je aan de hond vertellen. Dus ja, dat is de dachshund, een ijzeren hond.
Ja. Nou, hij loopt echt voor lul met dat ding. Ik was ook in Apeldoorn. Hij had geen naam, die van mij. Ik zat alleen maar te ergeren dat ik voor lul liep, zeg maar. En nou, ik met dat hondje en de mobiliteitstrainer naar de bushalte. En blijkbaar stond daar een vrouw en die stond zo naar me te kijken. En ik moest dan dat bankje in die bushalte opzoeken. En ik voelde me eigen echt opgelaten. En toen, nou, heel fijn terug, zeg maar. En die avond gingen we naar Charlie, de plaatselijke patatzaak. En toen kwam die vrouw daar, die dus in die bushalte stond. Die zegt, zo jongen, ik vond het zo vreselijk voor je vanmiddag. En ik zeg, nou dankjewel dat je het zo vreselijk vond. Ik voelde me ook heel vreselijk, maar ik moet toch... Ja. En dus we hebben gelachen. En, maar ja, nee, het was heel schaamtelijk, vond ik.
Ja.
Ja.
Maar ja, nu een echt hoor. Wij doen het nu niet met ijzer. We hebben nu echte honden.
Heb je daar lang op moeten wachten?
Ik.
Yvette. Oh.
Ik heb niet heel lang op mijn hond hoeven te wachten. Ik heb me aangemeld terwijl ik op het Loerf zat. Bij mijn hondenschool. En ik 3/4 jaar op mijn hond gewacht ongeveer.
Toen was je inmiddels al van het Loerf af?
Inmiddels was ik van, toen ik de hond kreeg, inderdaad van het Loerf vandaan, inderdaad. Ja. Klopt.
Okay. Ja. Nee, ik niet. Ja. Ik wou het zo snel mogelijk. Ik ben natuurlijk zelf al een ongeduldig mannetje.
Hoezo?
Dat ben ik. En
we hebben nog nooit in de gaten gehad.
Dus ik wachten. Ik heb ook... ik had dus... dat wilden ze van het Loerf niet en sommige hondenscholen ook niet. Mijn hondenschool destijds vond dat geen probleem. Dus als hij een hond voor mij, de juiste hond, voor mij had gematcht, zou die bij me terugkomen. En ik werd op een gegeven moment gebeld. Toen zat ik nog op het Loerf. 'S Avonds, er werd iets voor een muziekavondje of zo, dat mensen gingen zingen en zo, werd ik gebeld. En toen belde mijn hondenschool op dat hij een grote hond voor me had. Nou, ik huilde gewoon. Ja.
Ja.
Ik heb gewoon zitten huilen als een klein ventje daar. Zo, in mijn kamertje zat ik daar, had ik een kamertje. En ging ik huilen. En de volgende dag kwam ging kennis maken met mijn hond. Ja. Kippenvelmomentjes. Ja, kippenvelmomentjes. Ja,
maar het was toch niet de volgende dag geweest?
Volgende dag ben ik teruggegaan naar huis. En toen kreeg ik, dat was weekend zeg maar, vrijdag. En ja. Ik zat daar 5 dagen in de week. Dus vrijdag ging ik naar huis. En dan zou hij komen, vrijdagmiddag of vrijdag. Dingen zou die hond komen. En heel verhaal. En dan maandag was het weekendje zeg maar. En dan maandag zouden we gaan trainen. Nou, heel verhaal gebeurd nog. Dus heb ik natuurlijk even het Loerf even pauze gezet. Met mijn hond gaan trainen. Toen ben ik later nog even een stukje teruggegaan. Met mijn hond naar het Loerf. Zeg. Ja, dat is leuk. Leuke tijd. Maar ik was wel heel emotioneel. Dus moet ik heel eerlijk zeggen. Ik wil wel heel stoer over zeggen. Maar dat was ik wel toen ik echt mijn hond kreeg. Zeg maar. Ik was ook emotioneel toen ik mijn stok kreeg. Hoor. Dat is misschien een zijweggetje. Eventjes. Maar toen was ik ook heel emotioneel. Want ja, het is toch een soort van bevestiging van... Ja, nu ben je echt blind en gehandicapt en je loopt als een gehandicapt
met de stok. Ik vond dat best erg. Problemen met de tasstok.
Ja, ik vond dat echt erg.
Inderdaad, het emotionele gedeelte.
Ja.
Ik heb dat nooit gehad. Ik ben altijd heel, heel erg... Ik wilde zo graag die stok, want dan kon ik weer gewoon zelf bewegen en lopen en doen. Dus... Ik was echt, ik heb ongeveer een gat in de lucht gesprongen de eerste keer dat ik die stok kreeg.
Mooi hè, terwijl... zo heb je die verschillen, ja. Zo hoor, zo.
Ja, ja. Inderdaad.
Jullie verschillen wel vaker van mening, heb ik in de gaten.
Ja, ik walgde van die stok en ja, ik vond dat heel
iedereen, erg. Iedereen hoor, ik heb nog niemand meegemaakt die er blij mee was, zoals dat ik er blij mee was. Iedereen heeft er toch een huivering tegen, een aversie tegen, want ja, het is inderdaad een bevestiging. En ik heb dat heel raar met mijn voice-over.
Ja, kan.
Als mensen weten, als ik een voice-over gebruik, dan weten mensen dat ik blind ben. Ik sta daar met een herkenningsstok, ik sta daar met een blinde glijdhond. Maar mensen hebben nog steeds niet door dat ik blind ben. Maar als mijn telefoon gaat praten, nou, dan weten ze dat ik blind ben.
Ja,
ja oké. Okay. Kink in de kabel, zullen we maar zeggen.
Ach.
Ja, klopt. Nee, maar dus toen kwam de hond bij mij. En dat is misschien voor een andere podcast. Maar Ik had al honden thuis en er moest natuurlijk nog wel een klik komen tussen Bas en mijn andere honden. Maar dat is misschien een verhaal voor een andere keer.
Yvette, had jij voorkeur voor een speciaal ras?
Nee, ik had geen voorkeur voor een ras. Ik had wel een afkeur van een ras. Ik wilde, en mijn partner trouwens ook, het liefst geen herder. En dat is gewoon omdat de herder toch een imago heeft, zeg maar, naar buiten toe. Dus mensen er wat bangeriger van kunnen zijn dan dat ze bijvoorbeeld van een golden of een labrador zijn. Maar voor de rest had ik zoiets van, joh, als jullie komen met een herder, ik ga voor de match. Ik ga niet voor het ras of de dingen, maar het moet echt, de klik moet er zijn. De hond moet aan mijn profiel voldoen. Ik moet aan het profiel van de hond voldoen, zeg maar. Dus echt dat het gewoon klikt en doet. En dat is wel heel erg gelukt. Ik ben een stuiterballetje. Niels is...
Als ik hem zo zie, is hij veel waard vandaag.
Is die,
nee, maar het is 30 graden. Plus.
31 graden.
Ja, ja.
Die is er wel wat waard nu. Iedereen is jaloers op de honden dat ze zo lekker kunnen liggen en doen.
Ik kijk om me heen. Ik zie alleen maar 3 goldens op de zij omgevallen.
Ja, inderdaad. Dus, maar nee, ik had geen voorkeur voor een ras. En ook niet voor of de mannetje, vrouwtje, donker of licht. Ik had echt zoiets van wat je voor me hebt. En als de klik er is, dan is het goed. Ja. Daar gaat het om.
Ja. En hoe zat het bij jou, Sydney?
Nee, ik had wel een voorkeur. Nou, maar dat was eigenlijk ook niet eerlijk. Want ik kreeg een inschrijfformulier van de hondenschool waar Bas vandaan kwam. En dan kreeg ik een inschrijfformulier en er stond in welk ras wil je hebben. Dus ik had ingevuld Rottweiler. Toen kwam de hondenschool later naar me toe, de eigenaar. En die zei van, nou, jouw hoofd en een Rottweiler ernaast. Ik denk dat veel deuren dicht zullen blijven, zeg maar. Dus ik zeg, ja, had je het niet op moeten schrijven? Want wat vond ik wil? Ik bedoel, maar dat was natuurlijk meer voor mij een beetje pesterig en sarcastisch bedoeld. Maar nee, het interesseert me helemaal niks. Ik bedoel, mijn eigen huishonden die ik had en heb... niet meer heb eigenlijk... die ik had, waren allemaal bulachtige honden. Bullmastiff, kruisingen, bullmastiff, Engelse bulldogs. Ja, ik weet donders goed dat ook geen assistentiehond of geleidehond zou kunnen worden. Dus nee, het maakte mij niet uit. Hij moest mij gewoon sturen en een stoepje of... En, of die nou groen, paars of een witte stip op zijn kop had, maakte mij niks uit. Zo, dat is een lang verhaal. Ja, dat is...
Dus de Rottweiler is niet geworden?
Nee, het was Bas een zwarte labrador. Maar nogmaals, dat is ook misschien voor een andere keer. Maar ik had met Bas, liepen we wel prettig, omdat het een zwarte labrador is. En nu met een blonde dolly van de page reclame, dat is wel een groot verschil. Qua mensen, hoe ze reageren en zo.
Ja,
maar dat is wel een ander onderwerp.
Daar gaan we zeker nog een keer over
hebben. Ja, daar moeten we wel over hebben. Maar dat is echt een groot verschil. Mensen, ja, ik weet niet met zwarte honden. Mensen hebben toch minder de neiging om het te aaien. En toch nog stiekem zo dat handje op je hond te leggen. Ja, maar ja, dat is een ander onderwerp. Maar nee, Bas, zwarte labrador, geweldige hond. Ja, is niet meer.
En iets heel anders dan. Wat deed je niet toen je nog geen assistentiehond had? En wat je nu wel kan? Yvette.
Het is niet zozeer wat ik wel kan of niet kan. Het is meer inderdaad wat ik nu wel doe, wat ik niet deed. En dat is eigenlijk alles. Ik kwam bijna niet buiten.
Nee.
Ik met de stok voelde ik me toch, ondanks dat het wel, wat ik zeg, het kostte meer energie. Ik voelde me wel prettig met de stok, maar ik voelde me ook heel weerloos, weerbaar. Weerbaar is juist. Maar ik had echt het idee zo van...
kwetsbaar misschien.
Ja, kwetsbaar, dat is inderdaad. Dat was het woord inderdaad. Ja. Als ik op straat liep, als iemand je wil overvallen, ja, dan pakken we die blinden wel. Die ziet ons toch niet aankomen. Dus dat is het meest makkelijke om te doen. Wat er dan als tegenargument kwam, ja, maar ja, je loopt met die stok, dus dat is onberekenbaar, want daar kan je dan mee slaan. Ja, dat... Het zat heel erg in mijn hoofd.
Ja.
Je toch, wat ik zeg, kost veel energie. Dus je zit toch tegen die lantaarnpaal aan. Of tegen dat fietsrekje aan. En er zit dan weer een ander paaltje naast. En dus dat de weg zoeken vond ik toch wel lastiger.
Hoe vaak ben je een trekhaak tegengekomen?
Niet heel vaak. Maar wel, het is zeker wel voorgekomen, zeg maar. Ja. Of dat je dus, heel leuk, hè, je loopt en je hebt een paaltje en je hebt nog een paaltje. En ik zie dan nog wel iets, maar was dan alweer bezig met het volgende. Want ik had die twee paaltjes gevoeld. Allebei aan één kant van me. Nou prima, lopen we er tussendoor. Hangt er zo'n klote bord tussen. Wegwerkzaamheden. Ja, bang! Met je voorhoofd er tegenaan. Oh, weet je wel, niet echt recht met, je, met dat soort dingen. Dat je echt gewoon denkt van, joh, waarom? En dat is iets wat met een hond gewoon niet meer gebeurt. Nee. Dus dat vind ik wel heel... Ik ga nu de stad in. Ik ga nu naar het strand. Ik doe alles. Echt letterlijk alles weer. Ik neem overal mee op sleeptouw. En als ik me niet op sleeptouw neem, neemt hij me wel op sleeptouw, zeg maar. Dus ja.
Dus er is weer een wereld voor je open gegaan.
Ja, zeker. Echt, ik heb wat dat betreft echt mijn vrijheid weer terug.
Ja.
En daarnaast ook mijn zelfstandigheid terug.
Tuurlijk.
Want tuurlijk waren er vriendinnen die wat wilden doen en die mee wilden en die het niet erg vonden om mijn arm en te vertellen hoe en wat. Maar nou, met Emiel ook. Ik heb met mijn stok in Disney World gelopen. En toen ik de hond had, had Emiel inderdaad zoiets van, oh, nu kan ik zelf weer rondkijken.
Ja.
Want dat kon, hij was continu bezig met, daar is een lantaarnpaal, daar is een prullenbak, hier is een stoeprandje, hier moet je even opletten, want er is een dingetje, en daar is dat, en daar
nou
is...
ja, hij is op dat moment jouw ogen natuurlijk. Ja. Dus
maar voor zichzelf even
eigen vermaak is dan weg.
Inderdaad. Ja. Dus ook zijn vrijheid en zelfstandigheid is eigenlijk terug daardoor, omdat ik mezelf zelfstandig kan bewegen en kan doen, kan hij dat ook gewoon
weer. En niet meer kwetsbaar voelen.
Nee, want ondanks dat ik een golden retriever heb, ik weet zeker dat als er een hand wordt uitgestoken naar mij op de verkeerde manier, dat hij toch wel voor me in de bres springt, zeg maar. En dat is natuurlijk anders dan die stok. Dat is onberekenbaar, maar ja, je weet nooit hoe en wat je dan doet. En met een hond hebben ze helemaal zoiets zo van, laten we daar maar uit de buurt blijven om die te rollen.
En meneer Tetelepta?
Ja.
Ja.
Ik zat even na te denken. Ja, ja? Gaat u verder.
Nou ja,
wat wil je weten?
Wat doe jij tegenwoordig wat je zonder hond niet deed?
Nee, ik had het tegenovergestelde eigenlijk bijna nog erger als Yvette net vertelde. Ik had oorlog in mijn hoofd, zeg maar. En ik was niet blind, maar mensen liepen tegen mij aan. Dus ik liep niet tegen die mensen aan, mensen liepen tegen mij aan. Dat dacht ik dan. Ik was natuurlijk gewoon blind. En die mensen liepen helemaal niet tegen me aan. Dus ik had de hele tijd overal ruzie, oorlog en problemen. Ja, met de hond loop je niet meer tegen mensen aan en palen aan. Moet wel luisteren. Je moet wel luisteren naar je hond. Ja. Bas was natuurlijk mijn eerste hond. Maar je moet natuurlijk wel luisteren wat je hond doet. Zeg maar, elke beweging die hij doet, moet je wel luisteren. Als je niet luistert, dat is je eigen schuld. Maar ja, dan kan je wel
zomaar uit de trein vallen of zo.
Ja, bijvoorbeeld. Hè? Of mensen lopen tegen palen aan, bushaltes of lege naast de lift. Naast de lift, ja, of naast de lift heb ik een keer gezien.
Of een trap naar beneden waar ze van afvallen. Ja. Omdat de hond zegt stop en zij hebben zoiets van nee, we lopen door. En ja, daar was een trap, helaas.
Ja, klopt. Dus je moet wel luisteren. Maar als je gewoon luistert naar je hond dan heb je dat niet meer. Dan voel je dat niet meer. Ik moest eerlijk zeggen met Bas, ik had daarvoor nog wel eens poep of kauwgom aan mijn schoen. Nooit meer gehad toen ik Bas had, zeg
echt
maar.
Echt niet?
Nee, geen drol, niks meer.
Ja, vond ik inderdaad, echt. Ik heb dat ook nooit.
Nog nooit dat ik in de poep heb gestaan. Nou, vrat hij het wel, die smeerlap. Maar ik heb het echt nog nooit gehad.
Inderdaad, zelf in de poep gestaan. Niels loopt ook altijd netjes om de plassen heen.
Ja.
De enige keer dat hij voor zichzelf heeft gekozen was toen we een paardje hadden in een weiland. En het was wat drassig geweest, dus dat voelde natuurlijk vies aan zijn poten, zeg maar. Toen liep hij op het pad en liep ik in de drassige zooi van het gras, zeg maar. Maar dan weer als geluk voor Niels, ik had niet door dat het een paadje was. Het was echt zo'n eenvoetspaadje, zeg maar.
Zo'n dus olifantenpaadje.
Ja, en iemand anders vertelde maar mij, maar je hebt toch wel op het paadje gelopen? Dacht je, het paadje, was er een paadje dan? Nou, zijn poten waren schoon, de mijne schoenen waren vies, dus wat was de conclusie? Dat paardje had
dat je een slimme hond hebt.
Ja, dat ik een hele slimme hond heb.
Nou, is Bas er dan niet meer, maar zijn er veel verschillen tussen Bas en Pablo?
Ja, heel veel verschillen tussen Bas en Pablo. Wat ik je net al aangaf, hè? Bas is, was een zwarte labrador. Pablo is een bijna hele witte golden retriever. Ja, bij Pablo willen mensen heel graag aaien. Bij Bas niet, qua routes die ik loop. Bas wou bijvoorbeeld bij vaste routes links om, Pablo gaat rechts om, zeg maar. Dus dat zijn verschillen. Pablo en ik lopen wat harder, zeg maar. Dat soort dingen. En ja, hij heeft zijn eigen weggetjes die hij zoekt, of trap op trap af. Hij doet het allemaal op zijn manier. En Bas deed echt anders. Dan moet je echt even schaken. Gewoon even loslaten. Hoe je met Bas liep, moet je loslaten. Moest ik loslaten en gelijk pats. En dat kan ik wel heel goed, hoor. Dingen
gewoon
loslaten.
Gewoon helemaal overnieuw beginnen, eigenlijk.
Ja. Nou ja, niet helemaal overnieuw doen natuurlijk.
Hij kent de basisdingen, maar gewoon overnieuw beginnen qua kennen van je nieuwe hond.
Je moet opnieuw weer team worden.
Ja, heb andere maniertjes dan dat Bas had, zeg maar. En, ja.
Daarnaast zijn het natuurlijk ook nog twee verschillende scholen waar jij je hond vandaan hebt.
Ja, klopt.
Je hond is altijd anders. Ieder hond is gewoon anders. Dus je begint altijd opnieuw met het leren kennen van je hond.
Ja, klopt. Alleen
maar
heeft mijn hond...
Maar je merkt wel als je bij dezelfde scholen zit. Ik heb mijn eerste hond. Dus ik weet nog niet voor hoe het is straks met een andere hond te lopen. Maar door het vrijwilligerswerk wat ik dan voor DCN doe, merk ik wel dat bepaalde dingen altijd wel terugkomen bij de honden. Omdat de school dat gewoon aanleert of doet. Of dat ze een bepaalde manier van trainen hebben, waardoor die honden dat op die manier oppikken, zeg maar.
Ja.
Dus er zijn wel dingen gelijk, maar als je natuurlijk ook nog een keer van school verandert, dan is dat stukje wat er nog een beetje gelijk was, is dan weg, zeg maar.
En wat heeft jullie doen besluiten om voor deze blinde geleide hondenschool te kiezen?
Ga jij maar eerst. Okay, ja, je hebt twee verhalen, dus.
De eerste geleide hondenschool was voor mij Gauws geleide hondenscholen. Daar komt Bas vandaan, zeg maar. Nou, daar had ik het. Ik ben bij alle vier de hondenscholen geweest, geleide hondenscholen geweest destijds. En gesprekje mee gehad en dat soort dingen. Contact mee opgenomen en ik had met Serge een goede klik en toen heb ik gekozen voor Serge in de eerste geval met Bas, met de hondenschool met Bas. En daarna wou ik dat een trainster mijn tweede hond zou opleiden en die was werkzaam voor DCN en zodoende was ik naar DCN gegaan. Ja.
En dat overgaan naar DCN was dus echt puur en alleen vanwege de training, zeg maar, trainster. Niet vanwege het feit dat er iets met Gauws of dat hij niet prettig vond of dat er problemen waren. Maar het was dus echt alleen maar, jullie zijn met goede dingen uit elkaar gegaan bij Gauws.
Het had helemaal niks met de hondenschool van Gauws te maken, maar het had met de trainster. Ik wou echt dat de trainster mijn tweede hond zou opleiden, zeg maar. En die werkte nu inmiddels voor DCN, bij Pieter Jan. En zo, nu is Pablo dan bij mij, zeg maar. Dat is mijn overstap naar de andere hondenschool, zeg maar.
En mijn hond komt ook bij Stichting DCN Geleidehonden vandaan. Het is mijn eerste hond, dus... Ook weer over het Loerf, daar komen de hondenscholen op bezoek. Die geven dan een avond een voorlichting, waardoor ze kunnen uitleggen hoe een hondenschool werkt. Je leert de mensen een beetje kennen. Dus het is eigenlijk wat je door het te bezoeken, zeg maar, zou kunnen doen. Maar in dit geval werd dat al gedaan terwijl ik er zat. Dus dat was nog makkelijker. En toen DCN langskwam, had ik eigenlijk al gelijk een klik met zowel Ellie als Pieter Jan die er waren om die gastles te geven, voorlichting te geven. En voor mij was het heel erg de keuze, de manier van werken van DCN. Die is ietsje anders dan...
Je moet eerst je iPhone ontgrendelen.
Die is ietsje anders dan andere hondenscholen. Je hebt een wenweekend, dus de manier van werken is gewoon net anders. Er waren bij de andere kennels en hun werken meer met een soort woonkamersysteem. En dat stond mij gewoon heel erg aan. Het was gewoon een hele vriendelijke, leuke groep mensen. En het was heel warm. En het is een kleine hondenschool. Wat als nadeel heb, is dat je een lange wachtlijst kan hebben. Maar het voordeel vind ik dat het nog steeds persoonlijk is. Ja, dat was eigenlijk mijn keuze voor DCN.
Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen voorkeur.
Ja.
En je moet er altijd wel realiseren dat je zeker 6 jaar met een organisatie door 1 deur moet.
Ja.
Dus...
Maar je moet wel gewoon een goed gevoel hebben bij je hondenschool.
En de een heeft
en ik begrijp wel wat je zegt, hoor, dat je 6 jaar, maar als gewoon alles goed gaat, dan in principe zie je maar 1 keer per jaar je hondenschool.
Klopt.
En En je bent voornamelijk met je hond natuurlijk zelf op pad. Maar ja, het is altijd prettig om een goede verstandhouding te hebben met je honden.
Ja, zeker. En in de blinde glijdenhondenwereld, als jij wel een bepaald hondenras wilt, dan zijn er scholen die dat hondenras bijvoorbeeld niet doen. Of scholen die dat hondenras juist wel doen. Dus dan heb je al je richting van school. Sommige mensen vinden het heel prettig om een klikkertraining te doen. Anderen vinden dat juist niet. Allemaal dat soort dingetjes, dat maakt het ook dat de ene school werkt gewoon op een manier dat jij wel prettig vindt. Of misschien iets minder prettig vindt. En dan heb je in ieder geval dat je je richting kiest van school.
Ja.
Ik denk dat het voornamelijk gaat om het gevoel wat je hebt. Ik denk dat dat niet alleen voor ons geldt, maar gewoon voor alle gebruikers van alle assistentiehonden. Dat je gevoel bij de school goed moet zijn.
Ja.
Dat het allerbelangrijkste is. En
ik denk dat dat, ik denk dat dat een mooie slotzin is. En laten we hiermee deze podcast afronden.
Tot de volgende keer.
Tot de volgende keer weer.
Houdoe en bedankt.
Doei.